Er komt in de toekomst komt er een designer aan. Die gaat zelfs op basis van data designen. En toen brak bij mij de klop wel een beetje. Toen dacht ik, dude. Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Ik ben Michelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en front-end development. En ondanks de wat gekke probleempjes de vorige keer, ja, hebben we nu toch wel weer een hele mooie gevulde aflevering, wil ik dan zeggen.
Deze aflevering?
Deze aflevering.
Ja, deze aflevering. Ja,
nou, die vorige was ook gevuld, maar...
Wederom zit er een week tussen de... Extra week tussen de afleveringen.
Oh ja, ook nog, ja.
Het leven zit wederom in de weg.
Ja.
Maar er is wederom veel gebeurd.
Dus heel inderdaad. Veel
gebeurd. Ik weet niet of we het per se kunnen opsplitsen in een aside en main. Wel in een footer.
Ja.
Maar goed, beginnend bij het begin. Zoals deze afleveringen ook wel worden genoemd. De WebKit release notes. gaan we wederom bespreken. Nee, Safari heeft wederom een nieuwe beeld gemaakt. Ik ben bij Safari altijd de naam kwijt wat de Nightly developer beeld is. Maar goed, dat maakt niet uit. Safari heeft een nieuwe versie en Safari loopt opeens vet ver voor met allemaal nieuwe CSS en HTML features.
Huppakee.
En het eerste wat zij geïntroduceerd hebben is een switch input. Dus en waar jij een select box hebt en je hebt een radio button. En wij heel vaak een radio button gaan stylen alsof het zo'n iOS select switch is. Zo'n bolletje die links en rechts gaat. Zo'n toggle inderdaad. Daar hebben ze een nieuw attribuut voor gemaakt. Als je nu een checkbox maakt en jij zet daar het attribuut switch bij op. Dan krijgt hij een Safari standaard iOS-achtige styling. Waarbij je hem aan en uit kunt toggelen, switchen als het ware. En met een WebKit appearance, met een appearance non, niet een WebKit appearance non, kun je dat allemaal uitzetten. Dus het is een soort van progressive enhancement. Als het je browser het niet heeft, dan is het gewoon een checkbox.
Yeah.
Zet je het er wel op en je browser support het, dan wordt het een switch. Als je echter je checkbox al gestyled had als een switch en er nu switch bij opzet, kwam ik achter. Dan heb je een dubbele weird ass switch. Dus dat moet je niet doen. Dan moet je...
In hoeverre gaan de andere browsers hierin mee? Gaan ze dat doen? Weet je dat? Is Chrome en Firefox? Ik vond het op zich... Excuus. Ik vond het op zich wel een mooie toevoeging. Want het is wel een element dat ontzettend vaak voorkomt tegenwoordig. Dus wat dat betreft is het heel erg handig dat zij er al standaard iets mee doen. En de vraag was nog, kun je hem ook stylen?
Je kunt hem ook...
Als in de verschillende elementen, zeg maar. Het knopje zelf dat heen en weer schuift, maar ook de achtergrondje. En...
Ja, daar zijn inderdaad attributen voor. Ik zit ondertussen even snel in de spec te kijken, want ze schrijven dat ze de W3C HTML spec daarin... volgen. Maar kunt inderdaad de dubbele punt track en de dubbele punt thumb, die kun je beide stylen. Dus je kunt het bolletje wat slide stylen en je kunt de slider achtergrond ding waar die heen en weer beweegt, kun je zelf stylen.
Nice. Oké.
Okay. Ja, dus dat komt eraan. In ieder geval in Safari zit het nu. Ik kan inderdaad zo even 1, 2, 3 niet vinden of ik dat dat ook in andere browsers komt. Ik ga er wel vanuit, maar misschien
gaan we dat uitzoeken voor de volgende episode.
Ja, maar dat had ik eigenlijk nu even moeten doen. Maar misschien dat ik het zo meteen nog tegenkom.
Who knows?
Een ander item wat niet geheel onbelangrijk is, is dat wederom Safari en Chrome vanaf de volgende versie support leveren voor align content op blok elementen. En denk je, wat is dat dan? Oh. Nou, momenteel als jij ergens een div, je hebt gewoon een div. Dat is standaard een display blok. Als je daar iets in het midden wil centreren, dan kan dat niet. Dan moet je dingen gaan lopen kutten met inline blok en vertical align middle of andere hacky manier om dingen in het midden te krijgen.
Mm-hmm.
Nou, wat we dan altijd doen is, dan maken we de display flex van. En dan zet je align items, justify content, zet je op center. Of align content op center. En dan komt er in het midden te staan. Alleen dan moet je altijd van een element, altijd van een div, altijd een flex container maken. Wil je dat in het midden kunnen uitlijnen. Schijnbaar staat het zo in de spec dat ze nu hebben afgesproken dat dat voor blokelementen ook moet gelden. Oftewel, je kunt straks op een div gewoon een align content center zetten. Hey. En dan gaat jouw content in het midden vliegen zonder dat je er een flex container van hoeft te maken.
Dat is
maar,
wel chill.
Dit is wel een van die dingen die volgens mij de eerste keer in mijn, wat mij bijstaat, CSS carrière, waarbij iets daadwerkelijk een breaking change kan zijn. Want als jij namelijk onbewust in het verleden een keer een align items, justify content, whatever, op een div hebt gezet, maar je bent vergeten om een display flex erop te zetten, want dat heeft, ja, geen idee. Je hebt het ooit opgezet, je hebt besloten dat het geen flex container moest zijn, je bent vergeten, I don't know, whatever.
Yeah.
Dat ding staat ergens op, maar doet momenteel niks. Maar dat ben je helemaal vergeten, dat het niks doet. Want ja, dat merk je niet, want dat doet niks.
Nee.
Nu gaat het opeens wel wat doen.
Ja, dus, oké. Ja.
Dus als jij ergens iets hebt staan waar jij een keer zo'n attribuut op hebt gezet die niks deed omdat het geen flexcontainer was, en dan kan die dat nu opeens wel gaan doen. Dus opeens staan dingen in het midden terwijl ze dat misschien niet hadden moeten zijn of al die tijd wel hadden moeten zijn, maar
Ik weet nou niet of ik dit nou heel erg vind, want dan heb je hebt het er ook opgezet, dus je had dat, waarschijnlijk wou je dat al, maar het werkte toen niet. Nu wel.
Nee.
Dus ja.
Ja, nee, dat is zo. Dus ik denk dat het ook wel vaak wel goed gaat. Maar
inderdaad.
Soms betrap ik mezelf er nog wel eens op er iets te hebben gerefactored, waardoor er toch een attribuutje achterblijft. En daarvan weet je, ik doe niks. Dus dat kan geen kwaad.
Ja,
en nu opeens zou het wel.
Dat is.
Dus goed om rekening mee te houden dat je vanaf binnenkort opeens dingen op een andere plek kunnen staan dan je verwacht had.
Oké.
Dan is het eindelijk zover. Ook binnenkort in de browser aanwezig. 100 viewport width kennen we allemaal. Die is er al heel lang. Maar 100 VW is 100% van je viewport breedte. En dat is exclusief inclusief je scrollbalk. Dus dat is eigenlijk breder dan 100 VW.
Ja.
En dat zorgt er altijd voor dat als jij op je Mac, merk je dat niet, vaak niet, omdat je floating scrollbars hebt. Dus die zitten over je content heen. Dus 100 VW is altijd de breedte van je scherm. Ja. Maar op Windows is het 100 VW plus een, I don't know, 18 pixels voor een scrollbar. Ja. En dan krijg je een horizontale overflow. En nou, alle browsers, engines zijn het er nu over eens dat, voor mij hebben ze de spec aangepast. Maar 100 VW gaat nu rekening houden met de scrollbar gutter. Dus yes. 100 VW is nu daadwerkelijk 100 VW met of zonder je scrollbalk.
Finally.
Dus
Jesus.
Dat is inderdaad wel een.
Maar het was eigenlijk nog steeds wel hacky. Om eerlijk te zijn, je kon er eigenlijk niet zoveel mee.
Nee, want je weet niet hoe breed die scrollbalk is.
Nee.
Nee, dat weet je niet. Want op Windows en andere browsers
stel,
wil die wel eens breder zijn.
Precies, en stel je had een andere skin of die hadden een bredere scrollbalk of juist een dunnere scrollbalk. Het was een beetje een magic number, zeg maar.
Ja, dan had je eigenlijk meer aan gewoon width 100%. Want dat deed namelijk wel wat je verwachtte.
Ja.
Nice. 100 VW gaat binnenkort werken zoals iedereen had gehoopt en verwacht dat het zou werken.
Top.
Met rekening houdend met dus een gutter voor een scrollbalk.
Awesome.
Dan ga ik gewoon door. Nog even met mijn lijst met kleine dingetjes. Microsoft Edge heeft een nieuw attribuut geproposed in een text area. Namelijk writing suggestions.
Okay.
Dus je kunt op een text area kun je al calls, rows meegeven en allemaal van dat soort dingen. zij hebben nu een proposal gedaan voor een attribuut genaamd Writing Suggestions met een property on of off, waarbij dus een browser, waarbij je aangeeft of jouw browser Writing Suggestions mag geven. En volgens Microsoft verschilt dat van het autocomplete attribuut. Want het autocomplete attribuut die geeft ook suggesties. Of nou, geeft die suggesties, die autocomplete,
ja,
op basis van wat gegevens.
Ja, ja. Volgens mij is dat niet in een text area trouwens.
Nee, het is denk ik op een input.
Op een input, ja. Ja.
Je hebt het spellcheck attribuut. Ja. Maar ja, die werkt voor je browsers spellcheck en grammatica. Die geeft niet echt writing suggestions. En dan stelden ze nog voor om er een text prediction van te maken.
Ja.
Die dus ja, suggestie geeft. Maar goed, ze hebben nu het voorstel ingediend om er writing suggestions van te maken. En dan voornamelijk, dit komt vanuit Microsoft Edge, omdat zij Copilot hebben, die je dus met AI kan helpen om ja, tekstsuggesties te doen.
Ja.
Het is een beetje zeg maar wat Chrome of wat Gmail ook heeft als jij een mailtje aan het typen bent. Dat hij zegt hi, comma, en dat hij dan zegt gelijk how are you? En dan kun je op tab drukken en dan gaat hij dat voor je invullen.
Ja, ja, ja,
dat
ja.
Is een beetje het het attribuut. Of je dat mag doen of niet. Ik kan me voorstellen dat er text areas zijn waarbij je browser / AI implementatie waarbij maar dat niet zou willen.
Het idee is ingediend en het wil nog niet zeggen dus dat andere browsers hier ook mee aan de haal gaan per se.
Nee, klopt. Het is inderdaad een proposal. En volgens mij moeten mensen daar eerst iets van vinden voordat dat iets wordt.
Ja.
Maar ze komen inderdaad met die suggesties van bijvoorbeeld in het opstellen van een e-mail of het typen van een document of het schrijven van een comment onder een post of whatever, dat je dan typt hahaha, this is, en dat hij dan zegt hilarious, en dat je gelijk op tab kunt drukken, zeg maar.
Ja, 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 ja.
Dat
ja,
is een
ja,
beetje het,
okay,
het,
okay.
Het idee wat ze willen doen.
Ja, voor hun Copilot is natuurlijk ontzettend handig, of je dat overal wel of niet wilt toelaten. Dus, oké.
Okay. Ja. So far, oké. Okay. Nog één laatste ding. Dat is geen nieuw attribuut. Dat is een attribuut die bestaat al een tijdje. Kwam ik van de week achter en ik heb hem gelijk ook gebruikt. Je hebt vast wel een keer gehad dat je een button had op een website of een link of iets dergelijks. Bijvoorbeeld paginatie of iets dergelijks of een carousel. En als je dan wilde je op die knop klikken en als je dan twee keer klikte, dan zoomde je pagina en zoomde op op die knop.
Ja, 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 ja,
ja. Ja, schijnbaar kun je op een CSS selector, op een HTML attribuut, whatever, kun je touch action --manipulation zetten.
Oké. Okay.
En als je dat erop zet, dan houdt dat in dat double tap to zoom voor dat element wordt uitgeschakeld. Je kunt nog wel pinch to zoom, dat werkt nog wel. En ook panning, als je telefoon zou draaien of whatever. Dat werkt allemaal wel. Alleen het double tap to zoom, dat werkt dan in dat geval op die knop niet meer. Dus dan kun je heel vaak op een refresh knop of weet ik veel, whatever. Als je ergens op moet klikken. Dan kun je die touch action manipulation erop zetten. En dat zorgt ervoor dat je dus, als je twee keer klikt, niet inzoomt. En het komt nog met een extra benefit. En dat is dat je browser niet langer hoeft te wachten op het klik event. Of jij misschien nog een tweede keer daarop gaat tappen, zeg maar.
Jij zegt dit en dit is lang geleden. We hebben het echt over 7-8 jaar geleden. Dat we hier volgens mij andere hacks voor gebruikten om dit ook tegen te gaan. En ik kan me iets herinneren, iets met een delay of zo, waardoor je...
Ja, dat als je twee keer binnen een bepaalde ding is klikte, dat hij dan dus die klik nog, dat die klik ja. Niet deed, zeg maar.
Ja, nou, ik weet niet meer...
Nu is het... Schijnbaar is het zo dat je browser dus nu zelf, als je ergens op klikt, een paar milliseconden of zo wacht voordat hij daadwerkelijk klikt, om te kijken of je nog een keer tapt, zodat hij anders zou gaan moeten inzoomen.
Check. Een beetje zo'n debounce-achtige constructie.
Ja. Okay. En als je dit dus op nou ja, buttons of whatever zet, dan zorgt dat ervoor dat je gewoon, een klik is direct een klik,
ja.
En niet nog wellicht een... Een pinch, of
dit helpt misschien ook voorkomen dat mensen in de meta, zeg maar, user zoom uitzetten. Dat hoeft dus niet. Dat moet sowieso niet eigenlijk.
Maar oh, dat deden natuurlijk heel veel mensen. In je head.
Ja, precies. Waarbij ze de user zoom uitzetten, zodat ze mensen maar niet kunnen inzoomen, want dat zou misschien wel eens dingen kunnen slopen.
Ja.
Ja, dat hoeft niet. Nee. Maar nu zo helemaal niet. Nice.
Nee. Dus ik wist ook niet dat dit... Ik wist wel die touch action, dat een attribuut was. En dat je daar een aantal dingen kon meegeven. Maar ik wist niet dat manipulation ervoor zorgt dat je dus niet meer double tap to zoom hebt. Dus ik denk dat ik dat vanaf nu gewoon eigenlijk standaard op alle buttons... wel zou kunnen zetten. Weet ik wel, als je twee keer op een hamburgermenu klikt, heel snel, dan zou die, soms zoomt hij dan in. Nou, dat doet hij dus nu.
Ja.
Want dat heeft toch geen toegevoegde waarde.
Dus, die is nice. Die is handig.
The more you know.
Check. Ik heb meerdere dingen rondom Figma. Figma heeft elk jaar een conferentie. Die komt eraan. Oftewel, die heet Convig. En die is op 26 en 27 juni. Daar kun je fysiek heen, mocht je dat willen. Ik weet niet of er überhaupt nog kaarten voor te zijn, maar daar zou je heen kunnen. En dat is in San Francisco, dat zei ik net.
Naast de deur, inderdaad.
Ja, niet helemaal naast de deur, maar het kan een leuk feestje zijn als je daarheen wil. Je kunt het ook online volgen, zoals eigenlijk elk jaar. Ze hebben echt een shitload aan sprekers, al 75 inmiddels.
De 2 dagen continu, 24/7.
Yep. Ja, okay. Volgens mij, ik weet niet of het echt helemaal 24/7 is. Dat was toen met dat corona jaar wel zo. Maar, misschien ook wel. Voor ons wel, zeg maar, in onze tijdzone. Dus dat is wel een goeie. Dus ik weet niet. Ik ga niet allemaal namen opnoemen. Maar, laat zeggen, al veel prominente bedrijven die iets met cools doen met design, die zijn daar. Dus dat is wel erg interessant om dat weer te volgen. Verder is Figma ook weer, heeft niet stilgestaan de afgelopen maand of 2 maanden. Maar de laatste update weet ik niet, wie ik die gegeven heb in deze aflevering.
Het geld van Adobe is gelijk uitgegeven.
Zo extreem groot zijn deze features niet. Ik merk wel aan hun blog, want ik was net even door hun blogs aan het heen lezen, dat ze heel veel bezig zijn met AI. Dus dat daar gaat iets van komen dit jaar. En meestal doen ze ook met rondom Convig doen ze een grote release weer. En dan komen weer nieuwe dingen in.
Ja.
Dus dat weet ik nog niet. Maar ze hebben wel wat kleine dingetjes toegevoegd. Blijkbaar kun je... het was al mogelijk nu om tabbladen binnen Figma, om die uit je window te trekken. En dan heb je eigenlijk 2 Figma windows. Ja. Wat ze nu in de beta versie hebben al, is dat je ook tabs kunt splitten. Dus dat je in 1 window 2 files tegelijkertijd open hebt. Dat vind ik wel heel erg chill. Dus dat wil ik wel heel graag. Dan moet ik nog even wachten. Het zit nog in de beta. Ze halen nog een beetje feedback op of het allemaal lekker werkt of niet. Dus daar moeten we nog even op wachten. Een ander ding. En dat is best wel een handig ding. Daar wacht ik eigenlijk wel een tijdje op. Dat is multi-edit. En dat ken je waarschijnlijk ook wel van in je editor. Hè? Dan kun je meerdere regels tegelijkertijd kun je editen. Dat is een dergelijke functie zit nu ook in Figma, waarbij je eigenlijk lagen of objecten die hetzelfde naam hebben, kunt selecteren over meerdere artboards in 1 keer.
Ja.
Dus je selecteert bijvoorbeeld een knopje, die heeft een name button. En dan heb je boven in je bar, boven in je Figma interface, daar zit nu een knopje, 4 vierkantjes met 1 gehighlight vierkantje. Yeah. Maar je kan uiteraard ook op een shortcut met je keyboard doen. En dat is Command Option A. En dan selecteert hij alle layers met dezelfde naam. En daar zit wel blijkbaar een soort van slim algoritme om. Het hoeft ook niet exact dezelfde properties te hebben.
Dezelfde naam.
Ja, wel dezelfde naam. Dat is volgens mij wel een voorwaarde. Dus dat betekent wel dat je iets
goed
meer...
goed aan je naming doen.
Ja, precies. Dat je daar wel wat... Tenminste, als je hier wat mee wil doen, dan moet je wel
alle
wat aan je naming doen.
183's en 185's in 1 keer geselecteerd.
Ja. wat je dan kunt doen als je dit object geselecteerd hebt, is eigenlijk best wel al die eigenschappen die je gewend bent van dat ene object, kun je eigenlijk dan direct aanpassen aan alle andere. Dus dat moet je denken aan size, spacings. Je kunt de tekst in één keer aanpassen in alle verschillende layers. Mis ik nog iets? Ja, volgens mij kun je ook borders en zo, dat soort dingen doen. Misschien de fill ook wel. Nou, zeg maar de standaard eigenschappen kun je allemaal doen. Ja. Ze moeten wel in een frame staan of in een group. Het mogen niet losse elementen zijn die daar niet in staan. Dat werkt niet. Okay. En ze hebben een andere manier waarop je elementen kunt selecteren. Is je selecteert één element wat je zeg maar als bron, als je basis wil hebben. Dan druk je shift in en dan selecteer je over al je artboards heen. En dan pakt hij alleen maar dezelfde layer van
okay. Het artboard. Dat is wel geinig.
Dat is dus wel grappig.
Je dragt gewoon met je muis zo hards over het hele artboard heen, maar hij selecteert niet alles, alleen...
Ja, okay. Maar daarbij hebben ze wel een kanttekening. Als je dit binnen een artboard of een frame doet, dan doet hij dat niet. Want dan hebben ze het idee van, oké, jij wil nu meerdere layers selecteren binnen dat artboard, ja. Prima. Maar doe je dit zeg maar helemaal buiten over al die artboards heen, dan pakt hij alleen maar dezelfde layer. Dus dat is wel geinig. Ik zag het voorbij komen, want ik kreeg natuurlijk een pop-upje met Figma dat er een update was. En toen hadden ze al over multi-edit. Ik heb verder helemaal toen, wat je allemaal ermee komt, niet gelezen. Ik heb wel een paar keer een element geselecteerd en toen pakte hij niet altijd dezelfde. Terwijl ik wel dezelfde naam had. Ik had zeg maar een component met een button erin en nou, die ja. Stond op 6 artboards. Ik dacht, dat kan ik heel makkelijk selecteren, maar dat werkte
dat
niet.
Dat pakte hij weer niet. Oké. Okay.
Dus ik moet even een beetje uitvogelen wanneer het nou wel en niet werkt. Dat werd mij niet helemaal duidelijk. Maar wel een coole feature. Ik denk dat de mensen daar wel op zaten te wachten. Ik zet in de show notes even iemand die heeft een zeer uitgebreid artikel geschreven over dit. Wat hij er allemaal mee kan. Dus die raad ik aan. Had ik nog meer iets over? Nee. Volgens mij was dit het geval van Figma updates.
Oké, ik ben heel benieuwd wat ze met AI wellicht gaan doen tijdens hun conferentie. In hoeverre AI voor, ik kan wel enig idee maken bij hun Fig Jam situatie. Weet ik veel dingen, als je daar allemaal post-its hebt gemaakt, omdat je een of andere sessie gehouden hebt, dat hij dat gaat samen voor je samenvatten. Weet ik al, dat soort ongein.
Dat verwacht ik ook wel, ja.
Maar voor... Ja, wellicht dat hij je voor kleuren in je design suggesties kan geven. Dat hij gewoon een heel palet voor je kan samenstellen op basis van een aantal kleuren. Dat er gewoon in zit of zo. Maar ja, dat hij...
Ik weet dat zij iets probeerde...
Text to component. Maak een kaartje met een foto en een prijs en een ding. En dat hij dan...
Volgens mij waren ze ook bezig met layers renamen. Dat hij op basis van hoe het eruit zag daar een... Soort van logische
wat we
al
een paar keer
geven?
Geprobeerd hebben met die plugins. Wat dan vervolgens allemaal een kaart allemaal een kaart werd, inderdaad.
Dus misschien op dat niveau wel. Maar ik ben ook benieuwd. En ik hoop eigenlijk stiekem dat zij... dat zou wel heel slim zijn als zij gaan kijken naar stockfoto's. En stockteksten en dat soort dingen. Daar hebben we nu allemaal plugins voor nodig. Wow, wat mij betreft mag dat wel standaard in Figma zitten. En hebben ze daar een of andere generator voor die dat allemaal... voor je fixt. Misschien zelfs de context kan uitlezen uit je design. Dat zou helemaal geweldig zijn. I know, dat lijkt me wel erg cool.
Ja, je hebt inderdaad nu genoeg plugins om... je selecteert al je layers en je zegt... doe maar voornaam, e-mailadres, al dat soort dingen.
Dat werkt.
Dat zouden ze wellicht zelf erin kunnen bakken. Foto's zou inderdaad wellicht ook kunnen. Dat je gewoon met een tekstprompt... net als nu in Photoshop aangeeft wat je wil hebben... en dat hij dan daar gewoon een foto voor je in mikt.
Ja. Weet je wel, dat is een soort Midjourney-achtig ding achter zit. Of Dali.
Ja, dat voor weet je nog 99 per maand extra erbij. Dat maakt het verschil dan ook niet. Dus weet je, dan kost het straks ook gewoon 149 per maand. En dan...
Dat zou heel goed kunnen, ja.
Kan ik ergens ook Figma Creative Cloud 6 downloaden? Nee, oké. Okay. Ik ben benieuwd. Maar Fig Conf...
Config.
Config juni pas.
Ja.
Juni.
26, 27 pas. Juni.
Ja.
En heel veel sprekers. Dus dat zou ik sowieso aanraden. Leuke dingen tussen.
Cool. Ja, ik ben dus al door mijn hele lijstje met updates heen. Maar jij wil nog even ranten over
product design. Oh, ik mag ook ranten nu.
Je mag ook ranten nu.
Wij hebben nu komt het, een mooie plug. Wil je met ons discussiëren op Telegram? Dat kan dat. Zoek even naar Pixel Paranoia. Nee, want daar had ik een... volgens mij kwam jij met een artikel in Telegram. Dat ging over een UX-designer die soort van aan het klagen... Nou ja, klagen was dat de hele economie eigenlijk wel indipt. En dat betekent dat er veel layoffs zijn rondom UX'ers. Vooral in de techsector in Amerika, gok ik. Ik weet niet of dat in Nederland ook helemaal zo is. Mij niet helemaal bekend.
Niet meegekregen in ieder geval.
Nee,
ik
ook niet heel erg. Maar goed, maakt ook niet uit. Ik heb deze discussie ook al een keer op LinkedIn gevoerd. Ik ben zo'n lid van zo'n hele mooie UX-group op LinkedIn. Nou ja, dat is altijd feest. Dat is altijd een beetje cringy. Maakt niet uit. Iemand die kwam daar... met de term product designer en wat een product designer doet versus wat een UX designer doet. Ja. En ik begin een beetje een oude rot te worden, langzamerhand. Ik kruip richting de 40, dus dit is misschien ook een beetje de semi-boomer in mij die naar boven komt. Maar ik krijg er wel een beetje jeuk van, want ik ben een beetje van mening dat het ons... Oké, dit is mijn hot take, zeg maar. Mijn mening is een beetje dat het ons vakgebied een beetje... verpest. Met al die benamingen. Er is ook zo'n leuke meme-plaat. Ik weet niet waar ik die laatst tegenkwam. Met 18 soorten benamingen voor een UX-designer of designer.
Oh, yeah.
Product designer. En weet ik veel wat voor designers je allemaal had.
Product,
volgens mij,
ja.
Je plaatste die laatst volgens mij in Telegram.
Ja, ja.
Maar dat is ook wel een beetje hoe mensen van buitenaf, dus niet binnen ons vakgebied, naar ons kijken, zeg maar. Van ja, ik weet het allemaal niet. Jullie zijn allemaal volgens mij plaatjesmakers. ja, ik doe het iets met kleurtjes, zeg maar. Dat. En weet je, ja, je bent er allemaal fancy namen voor, maar wat het verschil nou allemaal is...
Yeah, what are people called who design websites and apps? UI designers, UX designers, UI UX designers, visual designers, digital designers, product designers, interaction designers.
Ja, ja. Ja, en toen ik begon...
Wants to be a weekend millionaire. Yeah.
Was er überhaupt de term UX designer niet? Nou, dat hebben we al meerdere malen in deze show behandeld. En toen was er... wat ik wel bekend mee was visual designer. En inderdaad had je wel een interaction designer. En die hadden allebei hun taakje, zeg maar. Visual designer bemoeide zich echt tegen de UI. Die ging het hele interface designen. En de interaction designer was vooral bezig met gebruikersflows, met user flows. Als ik klik op button A, wat gebeurt er dan met button B? Of wat gebeurt er met het scherm? Of moet er iets anders interacteren? Daar kwamen allerlei feedback en klikmodellen kwamen naar voren. En dat moest omgesausd worden naar een prachtige website of applicatie. Awesome. Even later, doorspoelen, kwam de term UX designer naar voren. En... UX design is denk ik wel een beetje een manetje van alles. Want we doen een research. We doen ook misschien wel inderdaad een beetje interaction. Hè? Misschien maken we wel eens een wireframe of een klikmodelletje. Of nou ja, whatever. Dat kan ik me ook nog wel voorstellen. We designen ook wel eens het een en ander. Wel ook wel eens wat in de UI. Wat dingetjes designen. Dus je doet wel vrij veel.
Ja.
En deze beste meneer, het artikel waar het over gaat, waar ik nu over rant, is geschreven door Christopher K. Wong. En hij zegt dat product design is overtaking UX. Dat is zijn take. En hij...
UX is dying, product design is going to replace it.
Ja, nou ja, en dan dacht ik, oké, prima. Wat is dan volgens hem het verschil tussen product designer en UX designer? Nou, hij legt, dat vind ik wel jammer, hij legt eigenlijk niet uit wat hij dan verstaat onder een UX designer, maar hij legt wel uit wat een product designer is. En daar doet hij een aantal aannames, conclusies, whatever. En die wil ik even uitlichten. Ik ga het hele artikel wel posten in de show notes. Maar een van de dingen die hij zegt is, product designers, like UX designers, must be aware of user needs and experience the product offers. Makes sense.
Ja.
Zover, ik ben mee. However, they must... go one step further and include the context for engineering and managers. Oftewel wat hij zegt, dat product designers, die houden zich ook rekening mee met wat engineers willen. Dus degene die het moeten bouwen, ja, wat jij designt. Toen, ja, dacht ik bij mezelf van, maar dat doe ik dat niet dan? Ja, ja, vond ik raar. Hoezo doet een UX designer dat niet? Je kan wel, ja, een fantastisch product bedenken, designen. Ik heb research gedaan. Ga een klikmodel maken. Ik ga daarna dat in UI omtoveren. Maar dan zal ik wel rekening mee moeten houden wat de technische limitaties zijn van hetgeen wat gebouwd geworden. Dus dat vond ik een rare take. Okay,
aparte keuze, ja.
We gaan door. Dan zegt hij, een stukje verderop, zegt hij, product designers conduct user research and design to understand the user needs, translate the business needs and understand the overall journey and more. Oké, maar dat doen je UX designer niet. Die doet geen research. En die gaat ook niet naar de hele user flow kijken. Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Vind ik ook niet. Ben ik niet helemaal mee eens. Dat vind ik raar. Nee. Waar hij het over heeft. Ik snap wel waar hij vandaan komt. Wat hij volgens mij probeert aan te stippen is van, we hebben nu hele gespecialistische designers in huis, bij verschillende grote techbedrijven. En ik kan me voorstellen dat die geleefd worden, omdat ze meer verwachten dat je een soort van, laten we zeggen, het mooie woord T-shaping gaan doen. Ja, ze willen meer een allround designer hebben. Alleen, ik krijg een beetje jeuk van al die benamingen die we ervoor geven. Ik weet niet.
Bij een UX designer in dit geval is dat hij letterlijk alleen, volgens dit artikel dan, zich bezighoudt met het verbeteren van bestaande zaken. Ja. Gericht op inderdaad users. Maar voor de rest schrijft hij dat, als je inderdaad een more effective product designer zou willen zijn, dan zou je inderdaad competitive analysis moeten doen op wat is de UX of our competitors like. Ik denk, dat is het eerste waar ik mee begin als ik iets user experience uitzoek.
Precies. Stel je bent een maps. Je bent een SaaS-product aan het designen. Dan ga je wel kijken, wat doet de concurrentie eigenlijk op dit gebied?
Exact, inderdaad.
Wat voor patronen gebruiken die?
Customer journey maps maken, ook zo'n ding. Denk ik ook van, dat is ook het eerste waar je mee begint als je een design gaat maken, om te kijken of je überhaupt het goede aan het designen bent voor de juiste mensen.
Nou, en vervolgens komt hij dus met er komt in de toekomst komt er een designer aan, die gaat zelfs op basis van data designen. En toen brak me bij de klop wel een beetje. Dacht ik,
de nieuwe term, hè? Data-informed UX designer.
Data-informed UX designer.
Ik loop nu gewoon dingen zo uit de lucht te grijpen. Nee.
Maar dan zegt hij vervolgens, in de toekomst gaan we misschien wel kijken naar data die in Google Analytics staat. Of die je uit surveys haalt, of wat dan ook.
Ja.
En toen dacht hij van, gast, maar als je dat nu niet doet, I don't know wat je aan het doen bent. Maar we proberen al zoveel mogelijk op data te designen. Dus als dit zijn take is op wat een product designer zou moeten zijn, ik heb niet het gevoel.
Voelt een beetje alsof dit, of deze man er helemaal geen kaas van gegeten heeft. Een soort Rian van Rian van Riepbergen, of hoe hij ook maar heet. Want hij eindigt dit ding ook met, I've written a book about this path, data-informed UX designer. Toen dacht ik,
up-and-coming field noemt hij het ook.
Ja, maar wat jij net zegt, dat op basis van Google Analytics data en annual customer surveys met data meeneemt. Oh ja, en user testing. Holy shit, data van user testing meeneemt.
Enger.
In je design. Ja. Ik weet het niet.
Ik ook niet. Ik verbaas me hierover. En dit moet dan de product designer zijn. Maar in mijn beeld is het niks anders dan dat het UX designer zou moeten zijn. En wat ik dus ook al in het begin aanstipte is, ik vind het heel verwarrend dat we al die nieuwe termen introduceren. Want ik heb hier wel eens over met sales collega's. Die dan moeten nadenken over, hoe gaan we klanten uitleggen überhaupt wat UX is. Want het is al best wel een abstract en complex onderwerp vaak. Van, wat doen die lui nou eigenlijk? En hij zegt ook wel, er zit echt wel een return of investment in UX. Alleen, ja, ik snap die extra termen en verwarring. Ons veld wordt een werkveld wordt er niet beter van, vind ik. Dus nee. Ik word er een beetje chagrijnig van. Ik vind het eigenlijk een beetje verwarrend allemaal voor iedereen. Ik heb deze discussie op LinkedIn. Iemand die zei eigenlijk een beetje dezelfde dingen als... Ja, dit doet een product designer wel en UX designer niet. Was ik ook niet toen niet mee eens. Dus ik zie hem nog niet helemaal. Ik zie nog niet helemaal wat de product designer anders maakt dan een UX designer. Behalve, kijk, wat ik begrijp is... Als jij voor een SaaS-oplossing werkt... dan ben je gefocust op dat product, zeg maar. En ben je niet met... voor elke keer een nieuwe client bezig. Of ja, je werkt niet voor een agency dan, zeg maar. Daar kan ik me nog voorstellen dat daar iets wat verschil in zit. Het is een iets andere branche misschien. Ja, maar
volgens Lishna, dat is dus de user crowd, de club achter User Crowd.
Ja.
Is het verschil tussen een product design en een UX designer. Is product design is more involved in the overall design process of a product or service. While UX design zooms in on one single user journey while using a product. Ja. 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 Nou, ben ik het niet helemaal...
Ik weet het niet. Ik weet niet of... Ja, oké. Ja, ik weet niet of ik... Wat ik dus lastig vind is, heeft dat een nieuwe term nodig, zeg maar? Waarom maken we dit moeilijker dan nodig is?
Ja.
Dat vraag ik me gewoon af. Maar goed, dat was een beetje mijn rant.
Het voelt meer alsof product... Als je zeg maar een team zou hebben en je hebt een team vol met UX'ers... en één daarvan is product designer... dan zou ik eerder zeggen dat soort maar van de team lead is... die wellicht overkoepelend... over het hele UX-team iets meer van... want er staat hier long-term roadmaps en defined product goals.
Oké. Een beetje een product owner.
Product kinda. Owner binnen het UX-team. Die zou dan de product designer zijn. Oké.
Daar zie ik dan nog meer in. Maar wat onze Mr. Christopher K. Wong... daar ben ik het niet mee eens.
Nee, ik ben het helemaal met je eens.
Je hebt ook nog zo'n een andere vakgebied. En daar heb ik ook wel eens naar gekeken. Is service design. Dat is wel echt een ander tak. Ja. Dan ben je ook niet per se, zeg maar... UI's aan het designen of zo. Nee, dan ben je echt naar kijken van... Hey, wij hebben een dienst aan te bieden aan mensen. En we gaan die hele dienst designen, zeg maar. In het breedste zin van het woord. Dus niet letterlijk pixels op het scherm toveren. Maar echt nadenken over... Hey, als Pietje met de callcenter belt... wat gaan we dan zeggen? En op wat voor toon gaan we dat zeggen? En wat gaan we wel vertellen? En wat gaan we niet vragen? Nou, allemaal dat soort dingen, zeg maar. Die hele flows. Dat is echt een andere tak. Dat is echt een andere sport. Maar
ja, snap ik.
Die product designer... Ja, oké.
Okay. We gaan eind dit jaar gaan we met de survey weer zien... hoe iedereen zich dit jaar noemt. Dus wellicht dat er nog... weet je, het jaar is nog lang, hè? Misschien komen er nog nieuwe termen voorbij.
Zeker.
Config geweest is. Misschien ontstaan er dan nog AI-based...
Maar mocht je nou designers. Niet met ons eens zijn... Kom dan even op Telegram. Want ik hoor graag een tegenrant, zeg maar.
Kom dan.
Kom dan, ja, inderdaad. Kom dan.
Check. Ik heb nog twee dingen. Eén is wederom een CSS-ding. Een klein artikel van... ik weet eigenlijk niet hoe deze beste man heet. De website is alleen pikalili.li. Pikalili, ja, dat is...
Gewoon pikalili, ja, oké.
Ja, dat is zo'n gast die schrijft al vaker CSS-artikelen. En die heeft een heel kort artikel geschreven over hoe hij het nieuwe CSS-selector has... de real world inmiddels gebruikt. Nou ja, we hebben het er al vaak over gehad, de laatste afleveringen. Het is echt een godsend. Ik gebruik het echt, ik wil haast zeggen dagelijks inmiddels. Want het is, als je eenmaal het kwartje gevallen is waar je het allemaal voor kunt gebruiken, dan is het echt amazing. Hij gaat in op een aantal dingen is van, je kunt dus kijken in een element of daar iets in zit. En op basis daarvan bijvoorbeeld de layout veranderen. Denk aan een banner en op het moment dat die banner wegklikbaar is, dus er zit een kruisje in, dan normaal staat de tekst in het midden, maar nu staat de tekst links en het kruisje rechts als er een kruisje in zit of zo. Niet heel spannend. Dan komt hij nog met een aantal dingen waar ik niet bij stil had gestaan. Je kunt met CSS kun je een dubbele punt target attribuut gebruiken. Is dat een pseudo? Nee, is geen pseudo attribuut. Een selector, dubbele punt target. Selector, yeah. Net als dat je dubbele punt hover hebt en dubbele punt focus, heb je ook dubbele punt target. Dat houdt in dat als het element waar jij naar linkt, als dat de target is, dus als je met een hekje bijvoorbeeld in je adresbalk naar een section toe linkt of iets dergelijks, dan is dat je target.
Ja.
Daar kun je nu leuke styling mee doen. Als jij bijvoorbeeld kijkt of de target in een bepaalde section valt, dan kun je dus die section een uitgelicht ding geven. Ik kwam dit laatst tegen.
Dat fucking briljant.
Ja, want ik kwam via Mastodon of iemand stuurde mij een link, ik weet het niet meer. Kwam ik op een website, op een blog. Ja. En toen was het gedeelte wat ik moest hebben, was highlighted. Ik dacht, wow, dat is handig. How does he know? Maar je kunt dus inderdaad checken. Hey, section, dubbele punt has, dubbele punt target. Oftewel, zit de target waar ik heen link in deze section. Of in deze link, paragraaf, whatever. En dan kun je die paragraaf dus een achtergrondkleur geven. Of highlight maken, of bold maken, of whatever. Een animatie opzetten. Dus als je dan die pagina binnenkomt en je scrolt daarheen. Dan weet je gelijk van, hier moet je zijn. Dit is het stukje waar je heen gelinkt werd.
Dat is echt nice. Dat is best wel handig. Daar kun je wel leuke dingen mee doen.
Ja, vond ik ook wel inderdaad. Als je bijvoorbeeld een FAQ hebt of zo, je moet ergens heen linken vanaf de een naar de andere pagina, dan zou je kunnen zeggen, je bent binnengekomen en je target is hier. Je moet hier kijken.
Ja. Ik zie het ook een beetje voor me, weet je wel, een beetje een Wikipedia-achtig of een hele informatieve website, waarbij je ook linken wil naar één paragraaf wat een stukje uitlegt of zo. Nou, pop, highlighten. Dat is wel echt nice.
Ja, slim. Oh, en een ander ding wat hij had was het dimmen van andere elementen op het moment dat je over eentje uit een groep heen hovert. Stel je hebt een hele groep met kaartjes, wederom kaartjes, en je gaat met je muis over één van die kaartjes heen. Dan wil je dat die andere kaartjes misschien, weet ik veel, een opacity meekrijgen van
beetje uitgrijzen.
Inderdaad uitgrijzen of whatever. Zodat die ene waar je overheen hovert iets meer opvalt. Nou, dan kun je dus heel simpel met hash kun je checken van, is in deze container met deze kaartjes, zit daar een hover in? Nou, en dan wil ik dat degene die niet gehoverd is, een opacity meekrijgen, bijvoorbeeld. Ja,
dat soort dingen zijn echt zo chill, jongen. Oh, ja, het was zoveel werk.
Je moet het even zien en dan denk je, toen had ik er helemaal niet bij stilgestaan. En dan kun je dus best wel leuke effectjes mee creëren.
Cool.
Dus dat waren een paar simpele dingen die je kunt doen met has. Een ander klein punt die staat niet in onze show notes, waar we het nog even kort over wilden hebben. Wij waren vorige week op een hogeschool en daar waren wij een presentatie aan het geven, een workshop aan het geven over toegankelijkheid. En wat mij verbaasde was dat deze tweedejaars studenten bijzonder veel kennis hadden van, eigenlijk basis HTML, maar ook al wel wat advanced HTML met area attributes en al dat soort ongein. En sommigen hadden echt al al hun halve projecten aan het opzetten, zeg maar. En toen dacht ik, toen ik in mijn tweede jaar van mijn opleiding zat, toen was ik niet dusdanig. Sure, er waren wel een paar klasgenoten die hadden al wat meer meegedaan, maar ik had eerder het idee dat ik een wat meer een jack of all trades, master of none aan het worden was. En ik was echt blij verrast met hoe hoog de kennis voor tweedejaars op dit gebied was.
Ik wil niet zeggen dat per se iedereen het had natuurlijk, maar
nee, dat is waar.
Er was best wel een groep dat ik dacht van, wauw, oké, dan ben je hier echt wel serieus mee bezig geweest. Anders weet je dit niet.
Nee, en we kregen ook inderdaad serieuze vragen terug over. Nou, we hadden het heel simpel gehouden, maar we kregen redelijk advanced vragen terug. Van maar je kunt toch ook dit en dit doen? Dat klopt. Dan heb ik hier niet mijn handel, want ik dacht, als ik jullie daarmee doodgooi, dan wordt niemand blij van. Maar
dat was positief inderdaad. Ik kreeg hoop.
Ja, nee, ik was, was blij verrast. Dus dat wilde ik nog even.
Zullen wij dan door naar een voetertje?
Yes. Ik kwam weer eens een YouTube-kanaal tegen, want onze grote vriend Tom Scott, die we ook al eens behandeld hebben, die is natuurlijk per 1 januari gestopt voorlopig met het maken van zijn wekelijkse bijzondere video's van een minuut of 10, waarbij die een bijzondere plek in de wereld is over van alles en nog wat, architectuur tot techniek tot andere bijzondere dingen. Ja. En toen kwam ik een Nederlands kanaal tegen. En dat heet Weet je dat ook weer? En ja, die doet eigenlijk precies hetzelfde. Is een Nederlands doet. En die doet eigenlijk allemaal korte video's over van die bijzondere kubushuizen in Nederland. En waarom zus en zo werkt. En waarom dit en dat. Nou,
het meten van kaarten. Hoe kaarten in kaart gebracht worden.
Fascinerend inderdaad.
Die was ook echt nice.
Op zo'n fietspad zo'n grote soort van dartbord op de weg ziet. Dan denk je, ja, wat moet je daarmee? Nou, dan vliegt hij dus mee met zo'n vliegtuig die dus een enorme camera eronder heeft hangen. En die maakt dan dus tig foto's. En op basis van hoeveel, echt 600 megapixel of zo, weet ik veel, ja, hoeveel die foto's waren. Leggen ze dus al die foto's die dat vliegtuig maakt terwijl die overvliegt. Die matchen ze dus op al die zwarte dartborden die eigenlijk op de grond liggen. Zo weten ze dat dat een vast punt is. En dan kunnen ze al die foto's over elkaar heen leggen. En dan krijg je dus een soort van megafoto. Nou, dat soort video's staan erop.
Ik vond ook in mijn algoritme naar boven. En toen dacht ik, hey, dat is best wel... Het is ook echt wel professioneel gefilmd.
Ja, dat is een soort Tom Scott 2.0 of zo.
Maar dan Nederlands. Echt leuk.
Viel precies in dat gat. Nee, klopt. Dus weet je dat ook weer? Haha, op YouTube.
Ja, de laatste die ik van hem had gezien, liep hij mee met een radio-dj. En nou heb ik daar wel eens vaker wat dingen van gezien, hoe een radio-dj zijn dag eruit ziet. Maar ik vond het eigenlijk best wel lachen, best wel interessant. Wat zo iemand dan allemaal moet doen, zeg maar. En hij stelt ook wel de goede vragen of zo op een van de manier. Dus
het is en ook hoe het gaat met de bloemen. Volgens mij heeft Tom Scott daar ook wel een keer een video over gemaakt. Die bloemenhal van
zo'n veiling.
Ja, veilinghal, de Flora Holland. Dat is het grootste gebouw in Europa of zo. Het is echt mega groot. En hoe dat dan in zijn werk gaat met verkoop van die bloemen. En hoe dat dan allemaal wordt gesorteerd en al dat soort dat soort ongein. Dus best leuke video's.
Ik heb er weer een. Ik heb weer een serie.
Yes. Hey.
Maar deze is echt leuk.
die andere niet?
Ja, al die andere niet. Nee. Nee, ik vind deze echt grappig. Het is door Guy Ritchie, zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg je goed.
Dat is de director. Die ken je misschien van Snatched, een film van het jaar 2000 of zo, maar die wat ik ook echt fucking briljant vond.
Ja.
Hij heeft een serie nu gemaakt. Staat op Netflix. Heet The Gentleman. En daar spelen een aantal wel bekende Britse acteurs in.
Matthew McConaughey.
Er is trouwens ook, als je googelt op The Gentleman, er is ook een film. En dat is niet de film. Ja. Die moet echt zoeken op de serie. Dus dat,
The Gentleman, dat is volgens mij, dat gaat over die Ierse film. Dat ze in zo'n bar zitten en dat soort dingen. Maar dit is dus een serie.
Ja, dit is een serie. En volgens mij hebben ze ook niks met elkaar te maken verder. Het gaat over een persoon die van adel is. Een duur die we volgen die van adel is. En zijn vader is overleden. De duke is overleden. En hij krijgt nu die nieuwe titel. En daar komen ook allerlei perks, maar ook allerlei nadelen mee. En je volgt eigenlijk zijn leven dan. En dat is echt wel briljant. En het is echt op Guy Ritchie's manier. Het is grof. Het is super Brits. Maar het is wel echt super hilarisch. Het is echt een leuke serie. Dus ik kan hem wel echt aanraden. Ja,
nice, kijk. Ja, ik zie Guy Ritchie himself. Speelt er ook in, schijnbaar. Matthew McConaughey. Oh. Giancarlo Esposito. Dat is Gus van Breaking Bad. Hugh Grant. Vinnie Jones. Dat is ook een Engelse. Die speelt inderdaad ook in die andere films. Oké, The Gentleman. Volgens mij staat hij op Netflix, of niet?
Ik heb hem al ergens voorbij zien komen. Ja, Netflix staat hij op. Volgens mij 8-9 afleveringen. Eén seizoen staat erop.
Oh, is nu één seizoen. En dat is klaar. Ja. Dus ik kan één keer A tot Z...
Ik weet niet of er meer seizoenen komen. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb nu 3 of 4 afleveringen gezien. Dus ik weet niet of het eindigt of verder gaat.
Ik
zou het niet spoilen verder, maar...
The Gentleman 2024 series. Even kijken. 8 afleveringen zijn 8 dit seizoen.
Nou, ik zou zeggen, mocht je wat willen kijken, doe ongeveer een uurtje per aflevering. Is het
Oké, Nou, zijn we weer een dag verder.
Yes. All right, dat was hem alweer. Mocht je dit luisteren en je bent niet geabonneerd, nou, ik zou graag willen dat je dat wel doet. Want dan krijg je bij de volgende aflevering...
Vriendelijk verzoeken dat wel te doen.
Ja, dringend, maar vriendelijk verzoeken om dat wel te doen. Dan krijg je een notificatie als er weer een nieuwe aflevering is. Mocht je dus met ons mee willen kletsen, kan dat op Telegram. Zoek even naar Pixel Paranoia en dan kun je met ons mee ranten. Wil je een keer bij onze aflevering zijn, mag dat ook daar. Maar je mag ook naar pixelparanoia.com. Ga even naar contact. En dan zie je ons e-mailadres en dan horen we snel van je. Tot de volgende keer maar weer.
Joedoe.
Hoi hoi.